Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom hier in de Jeruzalemkerk. Mijn naam is Johan Wolfswinkel en ik ben deze gemeente ouderling. Ook hartelijk welkom als u hier te gast bent en als u nu of later deze dienst op een andere wijze beluistert. Voorganger deze dienst is dominee Tim Vreugdeheel. Een woord van dank daarvoor. Eigenlijk zou onze eigen predikant Bas van der Graaf voorgaan, maar die was ziek, is ziek. En donderdag heeft Tim verklaard zich bereid gevonden, of zich bereid verklaard om de dienst over te nemen, waarvoor hartelijk dank. Het orgel wordt bespeeld door Hans Jutte en tevens is er ook medewerking van de band. Ter aanvang van deze dienst zingen we Psalm 100, de versen 1 tot en met 4. En namens de kerkraad wens ik u een hele goede dienst toe.
Thank you. Laten we doen wat we nu doen. Een aantal momenten stil zijn. Kom in die stilte tot jezelf. En als je wilt, kan je die stilte ook gebruiken om alvast een stap naar God te zetten. Wie we ook zijn, wat we ook geloven, hoe we hier ook precies binnengekomen zijn. Welkom in een christelijke gemeenschap. Waar we tegen elkaar zeggen dat onze hoop en ons vertrouwen, dat die ligt in de naam van God. Omdat we van hem geloven dat hij de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. En deze God is niet ver van ons. Hij komt naar ons toe. En laat horen dat er voor ieder van jullie genade is en ook vrede. En dat die werkelijk komt van hem, onze Vader, en van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Heer onze God, zie ons hier zitten op de grens van een oude en een nieuwe week. Een moment om terug te kijken op wat achter ons ligt, vooruit te kijken naar wat komt. En wij bidden tot u vanuit een wereld die in beweging is, om het zacht te zeggen. Wat een hoop en wat een vrees om politieke gebeurtenissen, andere ontwikkelingen. Wat een gedachte, wat een woorden, wat een beelden. Wereldwijd, ook in onze stad, in Amsterdam. En ongetwijfeld ook in ieders leven. Niemand komt binnen terwijl er in de afgelopen week helemaal niets is gebeurd. En met alles wat ons bezighoudt en waar we misschien vrolijk van worden of juist neerslachtig, met al die dingen horen wij hier aan het begin van deze dienst iets over een licht dat ons zou voeren naar het leven. Dat is al bijna te mooi om waar te zijn. In ieder geval, het is enorm. Het klinkt groots. Hoe komen we daar terecht? Ons gebed is op dit moment dat u zelf in Jezus en door uw geest dat licht voor ons wilt zijn. Dat we het zien schijnen in dit uur. En dat het ons helpt om moed te vinden, kracht te vinden, een weg, dat het ons zicht geeft op een weg voor onze ogen. Wilt u daar zelf voor zorgen? Wij hebben het nodig en we vertrouwen erop dat u dat kunt en wilt doen. We bidden u dat in de naam van Jezus. Amen. Zo dadelijk gaan de muzikanten van de band hier staan en onder hun leiding zullen we woorden vinden en muziek om God te aanbidden, zoals dat heet. En voordat we dat doen, stel ik voor dat we alvast Gods woord openen en dat we proberen om onszelf in het licht te stellen van wat we daar horen en lezen. En ik kies voor hetzelfde Bijbelgedeelte waar straks ook de tekst van de preek vandaan komt. Dat is het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie. En ik lees je voor eerst de verzen 12 tot en met 20. Jezus nam opnieuw het woord En hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De fariseeën wierpen tegen, uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder. Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij. Toen vroegen ze, waar is uw Vader dan? U kent nog mij, nog mijn Vader, antwoordde Jezus. Als u mij zou kennen, zou u mijn Vader ook kennen. En deze woorden sprak hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. Bandleden, aan jullie.
Thank you. Love has been so.
Voor we hier de Bijbel open doen en de kinderen daar een eigen programma beginnen, wil ik graag met jullie bidden dat God zowel ons hier als hen daar zal zegenen. Heer onze God, doen wat Jezus zegt en dat dat dan zoden aan de dijk zet. Je moet misschien Nederlander zijn om dat zo onder woorden te brengen. En het is iets waar we eigenlijk naar zoeken als we straks die woorden van Jezus, zoals ze in de Bijbel staan opgeschreven, als we ze horen. Er hangt altijd de impact omheen van dat het heel erg belangrijk is. Maar in veel opzichten klinkt het ons, al zijn we al jaren kerkganger, ook vreemd in de oren. Wilt u doen wat u alleen kunt, dat de Heilige Geest zelf ons straks zal helpen om de diepte en de wijsheid en de waarheid van Jezus' woorden te verstaan. Zegen de lezing en de verkondiging en geef dat het inderdaad voor ieder van ons op zijn of haar eigen manier dat het zoden aan de dijk zet. We bidden om dat geschenk in Jezus' naam. Amen. En wij gaan luisteren naar enkele woorden, ook weer uit Johannes 8, waarbij je in ieder geval voor moet stellen dat Jezus deze dingen op het tempelplein, of midden in de tempel in Jeruzalem, heeft uitgesproken. Het is onderdeel van een lange toespraak. En dit wordt door velen beschouwd als toch wel de meest spectaculaire passage midden in dat lange hoofdstuk Johannes 8. Ik heb ervoor gekozen om alle andere dingen maar even te parkeren en ons volledig te focussen op die kern. Dus horen we Johannes 8, vers 30 tot 36. En Aartie Verstoep gaat het met ons lezen.
Johannes 8, vers 30. Toen hij, Jezus, deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden: wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde: waarachtig, ik verzeker u. Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.
Als je hier op straat rond gaat lopen, misschien niet op een zondagmorgen, omdat er dan niet zoveel mensen nog zijn buiten, maar als je hier nou komt op een werkdag of op een zaterdag en je gaat lopen over het Maaienplein, of misschien nog beter, je loopt door de Jan Eef, en je gaat aan mensen vragen: wat geloof jij nou dat de belangrijkste waarde is in ons land, in Nederland? Wat staat er volgens jou met stip op nummer 1? waar is, om zo te zeggen, je hoop op gevestigd en waar ben je misschien ook nog wel het meest bang voor? Als het in één woord moet, in één waarde, wat springt er dan uit? Ik denk dat heel veel mensen, als ze je antwoord geven, zullen zeggen, dat is natuurlijk vrijheid. In ieder geval wordt dat aan nieuwkomers in onze samenleving nadrukkelijk geleerd. Ik vond de brochure vrij recent uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken. Dus dat is gewoon een overheidspublicatie. En de titel van die brochure is De kernwaarden van de Nederlandse samenleving. En het valt mee. Het zijn eigenlijk maar drie. En wat staat er op één? Wat is de eerste kernwaarde? Dat is vrijheid. En dan zijn er ook nog twee andere. Dat zijn gelijkwaardigheid en solidariteit. Nou, dat zijn ook mooie woorden, maar die zijn ietsje ingewikkelder. Die zul je op straat dus ook niet zomaar uit de mond van mensen horen rollen. Minder vaak. Dus vrijheid staat op één, ook voor de overheid. Als je hier nieuw komt in Nederland, dan krijg je dus cursus, krijg je les, moet je inburgeren. En dan word je bijgebracht. Vrijheid is hier het allerbelangrijkste. En ik citeer even uit die brochure. Daar staat, vrijheid betekent dat je mag denken, doen en zeggen wat je wilt. Wauw, zou je bijna zeggen als nieuwkomer. Vrijheid betekent dat je mag denken, doen en zeggen wat je zelf wilt. Dan gaat het verder. Iedereen in Nederland heeft dezelfde vrijheden. En dat betekent dat ook andere mensen mogen zeggen en denken en doen wat ze willen. Nou, als ik dat zo lees, lijkt me dus heel grappig om onderdeel te zijn van zo'n inburgeringscursus, of misschien dat op een of andere manier te geven. Want je kan je voorstellen dat het zeer fascinerende gesprekken oplevert. Met mensen van zeer verschillende herkomst. Wat betekent het voor jou nou om hier in dit land te zeggen, te denken, te doen wat je zelf wilt? Wat gebeurt er dan? Wat zou je eigenlijk willen zeggen? Wat zou je eigenlijk willen doen? En het wordt natuurlijk ook heel spannend als je er met mensen over gaat praten. Maar geef jij dan ook aan iedereen om je heen net zoveel ruimte om te zeggen en te denken en te doen wat zij willen? Vrijheid, de belangrijkste Nederlandse waarde. Dat is natuurlijk niet typisch Nederlands. Ik denk dat mensen die ervoor gestudeerd hebben zouden zeggen, het is typisch Westers. Er zijn hele dikke boeken van slimme mensen die zeggen, wat is nou eigenlijk de westerse samenleving, als je dat tot één woord moet beperken, dat is toch bijna altijd het woord vrijheid dat er dan uitspringt. Er zijn ook nu toonaangevende wetenschappers die zeggen, eigenlijk is dat ook het enige wat de westerse samenleving bij elkaar houdt. We hebben niet honderden waarden, we hebben er ook niet vijf, er is eigenlijk maar één waar iedereen het bijna over eens is, als je echt westers wil zijn. En dat is dit, vrijheid. Vrijheid om te doen en te denken en te zeggen wat je zelf wilt. Nou, filosofen zijn er al eeuwen druk mee geweest hier in het Westen om over dit vrijheidsbegrip na te denken. De echte slimme jongens, de voorlopers, waren in de 17e en in de 18e eeuw ook al druk mee. Amsterdam was zelfs een tijd lang een vrijhaven, dat weet je, voor dat soort mensen. In de 18e eeuw mocht je lang niet overal in Europa zeggen of denken wat je wilde. Hier in Amsterdam mocht dat wel, dus mensen kwamen hier naartoe. Filosofen waren er al vroeg mee. Maar de doorbraak naar ons met z'n allen, de doorbraak van dit vrijheidsbegrip naar de cultuur, die is niet gekomen door de filosofen, die is gekomen door eigenlijk maar een korte tijd, enkele decennia. En de toonaangevende rol is hierin gespeeld door de popmuziek. Ja, nou zeg ik iets waarvan je misschien zal zeggen, waar haalt hij dat nou weer vandaan? Dat heb ik toevallig gelezen onlangs. Het is een boek waar ik in bezig ben. Maar ik vond het daar zeer goed en ook wel zeer geloofwaardig omschreven. Eigenlijk stond daar dus filosofen zijn eeuwenlang bezig geweest met vrijheid. Wat is het? Zeggen en denken en doen wat je zelf wilt. Maar pas in de loop van de 20e eeuw zijn er een paar decennia geweest met grote artiesten die dat zo deden en zo zongen en zo leefden, dat wij, de massa, de grote meerderheid van de mensen zeiden, dat is het. Daar is iets gebeurd, er is een vonk overgeslagen. Wat voor boek lees ik dan? Ik lees momenteel de biografie van David Bowie. Sommige mensen gaan gniffelen en zeggen, yes, hij leest de biografie van David Bowie. Velen van jullie zullen denk ik weinig weten van David Bowie, helemaal niet zoveel. Ik wist er zelf ook amper iets van. Een jaar geleden stierf hij, precies een jaar geleden, januari 2016. David Bowie stierf. en gaat wel eens vaker een popster dood. Maar over niemand is zo verschrikkelijk veel geschreven na zijn dood als over deze David Bowie. Hele pagina's van kranten vol en ook in de media en op de sociale media verschrikkelijk veel aandacht. David Bowie, die sprong er dus wel uit, denk ik, in die rij van popartiesten die af en toe doodgaan. En dan lees ik in die biografie, want ik dacht, wat is het dan geweest voor iemand die David Bowie? Dan lees ik in die biografie een mooi citaat. De schrijver, die een jaar of 16, 17 was toen Bowie doorbrak, een Britse muziekjournalist, die schrijft in dat boek The Age of David Bowie, citaat, in de vroege jaren 70, 20e eeuw, werd Bowie een soort leraar voor me. Eindeloos meer inspirerend dan mijn leraren op school. Bowie met zijn explosieve geest en zijn steeds weer andere uiterlijk, met zijn levendige manier van anders zijn, Bowie suggereerde dat je niet per se vast hoefde te zitten. En dat je niet zoveel eerbied hoefde te hebben voor van alles. Einde citaat. Die journalist gaat er nog wat verder over door. En ik pakte volgens mij de essentie. Ik ben niet opgegroeid in de jaren 70, ik ben iets later opgegroeid, maar wel in een dorp. En ik snap wel ongeveer wat dat betekent. Als je in dat dorp als provinciale jongen of provinciaal meisje, als je ergens iets of iemand hoort die suggereert de wereld is groter, maar niet alleen dat, jij hebt je leven ook in eigen hand. Je hoeft niet te doen wat anderen zeggen, je kan echt doen in het leven wat je zelf denkt dat goed is. Nou, die vonk. Dat is in die paar decennia van popmuziek, dat is massaal overgeslagen. Ik citeer nog even Theodor Holman, de paroolcolumnist. Die schreef na de dood van Bowie, op de dag na de dood van Bowie, die zei Jean-Paul Sartre, die schreef dat je bent wat je van jezelf maakt, maar David Bowie bracht het in praktijk. Je vrijheid bewijs je door te kiezen wie je wil zijn. Dus wat eerst bij filosofen zat, en waarvan gewone mensen zeiden, was dan een verraad idee, je moet gewoon doen wat ze zeggen. Wat eeuwenlang alleen bij filosofen zat, is door een paar decennia van met name popmuziek, is het common sense geworden. Bijna iedereen vindt dit nu. Ik wil zeggen, ik wil doen, ik wil denken wat ik zelf vind. Sterker nog, het is zo common sense, dat het zelfs in de foldertjes van onze overheid terechtgekomen is. Ja, wat doe je eigenlijk nog met religie in zo'n cultuur? Sorry voor de lange aanloop, maar ik dacht, dit vloertje moet even goed gelegd worden. Anders werkt het niet, de rest van het verhaal. Wat moet je nou in zo'n cultuur waar mensen zeggen, ik wil vrij zijn om te denken en te doen wat ik zelf wil. Wat moet je in zo'n cultuur dan met religie? Nou, mijn stelling zou zijn, in zo'n cultuur kan religie wel inpakken. Helemaal geen enkele schijn van kans. Ik beperk me even tot de drie grote monotheïstische religies. Jodendom, islam, christendom. Er zijn allerlei ideeën over. Maar ik denk niet dat je in deze stad één iemand kunt vinden die de stelling durft te verdedigen dat je door zo'n religie aan te hangen, dat je daar een vrijer mens van wordt. Ik denk dat heel veel mensen zich daar absoluut niks bij kunnen voorstellen. We kennen allerlei plaatjes en beelden van fanatieke joden of moslims of christenen die helemaal vastzitten in de systemen, die daar helemaal voor gaan. Er zijn allerlei voorbeelden van, maar zelfs al ben je liberaal, jood of moslim of christen, al ben je zelf heel ruimdenkend, dan moet je je nog altijd verhouden tot zo'n enorme traditie, dogmatische posities en morele stellingnames. Alleen al de kern van die drie religies, jodendom, islam, christendom, de kern komt er simpelweg op neer dat een mens niet eigendom is van zichzelf, maar van God. Nou, dan kun je nog zoveel zinnen aanhangen over hoe mooi het is en hoe troostrijk dat is en wat je er allemaal aan hebt. Maar hier, alleen al hier, haakt men af. Dit matcht volstrekt niet met het moderne levensgevoel. Of je nou van Sartre bent, of van Bowie, of van die folders van de Nederlandse inburgeringscursus. Dit werkt niet meer. En toch geloof ik dat Jezus was hij hier vandaag bij. En ik, op het Maaienplein of in de Jan Eef, toch geloof ik dat Jezus, als hij hier vandaag was, dat hij eigenlijk hetzelfde zou zeggen als wat hij zei in de wereld van zijn dagen, in zijn context, daar in de tempel in Jeruzalem in de eerste eeuw. Ik denk dat hij, misschien met wat andere woorden, maar dat zijn boodschap, zijn statement, eigenlijk precies hetzelfde zou zijn. En ik denk dat hij ook midden in onze cultuur iets zou zeggen. En dan parafraseer ik Johannes 8. Ik denk dat hij zou zeggen, lieve mensen, waar jullie met z'n allen zo naar jagen. Wat Sartre heeft gezegd, wat Bowie heeft gezongen, wat je op de inburgeringscursus leert, wat in je systeem geramd zit. Ik wil zeggen, ik wil doen, ik wil denken wat ik zelf wil. Dat grote ideaal, dat gaat dus mis als je dat laat beginnen bij jezelf en eindigen bij jezelf. Als je denkt dat jij je eigen vrijheid kan maken, ik denk dat Jezus zou zeggen, op zijn best is dat fictie, op zijn gevaarlijkst is het een flagrante leugen. Een mens kan pas vrij worden als hij de moed heeft om inzicht te krijgen in zijn eigen gevangenschap. En dan het punt ontdekt waar vrijheid hem of haar moet worden geschonken. En precies daarvoor ben ik gekomen. Zei Jezus 2000 jaar geleden, en ik probeer nu dus al om die boodschap als het ware te laten klinken in onze cultuur. Maar wat gebeurt er dan? Nou, laten we eens kijken. De omstandigheden waaronder Jezus deze uitspraak heeft gedaan in Johannes 8, die zijn al fascinerend. Ik heb de lange hoofdstukken van het Johannes-evangelie, heel veel tekst van Jezus, ik heb ze altijd wel moeilijk gevonden. Er staat heel veel achter elkaar. Matthäus, Marcus en Lucas zijn beeldender. Hè? Johannes heeft heel veel woorden van Jezus achter elkaar, maar als je het een beetje gaat snappen, dan zie je dat Johannes bijna een soort documentaire maakt van Jezus tijdens zijn belangrijkste optredens. In de termen van nu, Jezus op zijn grootste podium. Dus waar Bowie op een dag Wembley heeft uitverkocht, met al die mensen en al die impact, daar is dat podium, het hoogste podium is voor Jezus de tempel geweest. Het gebouwde tempel, het tempelplein, de religieuze feesten, Jeruzalem toch al overvol. Hij was er niet heel vaak, hè, in Jeruzalem. Het grootste deel van zijn leven zat hij op andere plekken. Maar een aantal dagen in zijn leven was hij in Jeruzalem. En dan wisten mensen, daar is hij te vinden. Dat is zijn plek. Daar staat hij, daar zit hij, daar spreekt hij. En in Johannes 8 vers 1 staat, dat toen Jezus in de tempel stond en leerde dat het hele volk naar de tempel kwam om dat te horen. Nou, laat ik denken dat dat misschien een beetje over de top is. Zelfs op dat tempelplein past dat misschien toch net niet helemaal. Maar het is natuurlijk iets om aan te geven dat er echt heel veel mensen dit wilden meemaken. Deze man, hem horen, zijn boodschap. Wat een charisma moet Jezus hebben gehad. Wat een power. Wat een overtuigingskracht. En wat een kunst om mensen te raken in hun levenssituatie, in hun ziel. Anders komen ze niet in drommen. Elke artiest weet dat. Jezus kon het. Deed het. En als je nou kijkt naar Johannes 8 vers 30, hè, dat eerste vers. Dan zie je staan, staat op je blad als je het hebt. Toen hij deze dingen zei, dus dan is er al heel veel geweest, kwamen velen tot geloof in hem. Dus het is meer dan oppervlakkige belangstelling. Hè? Heel veel van die mensen horen Jezus spreken en zeggen, ik geloof dat hij gelijk heeft. Ik geloof dat dit echt iets is. Nou, wat is het nou? Wat gebeurt als mensen massaal in de tempel tot geloof komen in Jezus? Ik denk eigenlijk niet dat ze op alle dingen die hij zei letterlijk ja en amen hebben gezegd. Jezus heeft het over grote thema's. Hij gaat vaak snel, ze zijn vaak diep. Het is onmogelijk dat de mensen die daar waren, dat die alles hebben begrepen. Ik denk dat als hier staat dat ze tot geloof kwamen in Jezus, dat mensen massaal gevallen zijn voor de houding van deze leraar. En dat ze in zijn woorden, in wat hij zegt en hoe hij doet, een opmerkelijke vrijheid herkennen. Die in die cultuur, in die context, zeer bijzonder is geweest. Ik denk dat dat het punt is geweest, bijna net als bij Bowie. Maar dan dus 2000 jaar geleden, waarop er een vonk is overgesprongen. Waarop heel veel mensen, ook uit provinciale dorpen en hele kleine stadjes, hebben gedacht, wat die man daar doet, wat die Jezus daar doet, als je zo kunt leven, als je zo durft te kijken, als je zo over God praat, als je zo over mensen praat, dat wil ik op de een of andere manier ook. Ik denk dat 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 geloof is wat hier in Johannes 8 vers 30 wordt gezegd. Dat mensen zeggen, dit wat hij heeft, ik wil dat ook. Aardig misschien om te weten, voor mijzelf een klein beetje beschamend, maar ik zeg het hier toch maar. Ik zit nu te studeren op Johannes 8. En als je mij van tevoren had gevraagd, hoe vaak heeft Jezus het over vrijheid? Hoe vaak gebruikt hij het woord vrij of het woord vrijheid? Ik denk dat ik gezegd had, nou, dat is toch wel een woord dat bij Jezus vrij regelmatig aan de orde komt. Bijbelstudie gedaan, Johannes 8. Hier staat dat dit eigenlijk de enige passage is waar Jezus het woord vrij en het woord vrijheid letterlijk gebruikt. Een paar kleine uitzonderingen, maar eigenlijk gebruikt Jezus nooit het woord vrijheid. En ik dacht, hoe kan het dan dat ik toch denk dat hij dat doet? En Jezus praat er niet voortdurend over, hij doet het natuurlijk. Hij thematiseert het niet als ding op zichzelf, vrijheid, vrijheid, vrijheid. Hij leeft het, hij laat het zien. Wat een vrij mens is Jezus geweest. Daar zijn verhalen genoeg over. Wat een vrijheid veroorlooft hij zich om te beginnen tegenover zijn eigen familie. Tegen zijn moeder, tegen zijn broers. Hij is vrij ervan. Niet helemaal los, maar wel vrij. Wat een vrijheid veroorlooft deze man zich tegenover zijn eigen dorp, Nazareth. Tegenover zijn provincie, Galilea. En wat een vrijheid tegenover zijn land en zijn hoofdstad. Wat gaat hij op een vrije manier met de politieke realiteit van de dagen om? Wat een vrijheid, verhalen genoeg, wat een innerlijke vrijheid bij deze Jezus over hoe hij vrouwen tegemoet treedt. Buitenlanders, niet Israëlieten. Wat een vrijheid als het gaat over hoeren, tollenaars en alle mogelijke categorieën mensen. Verder nog, wat een vrijheid veroorlooft deze Jezus zich tegenover de religieuze traditie. De Torah, de wet van Mozes, met al die bepalingen van jaren en eeuwen. Wat een vrije manier van omgaan met de dingen, de thema's, de geboden. En het meest van alles, wat een opmerkelijke vrijheid tegenover God. Als jij als mens, en hij deed het, hè, Jezus, als jij kan zeggen, hij is mijn vader. Wat ik hier doe, wat ik hier zeg, hoe ik hier leef, doe ik gedragen door zijn zegen. Hij support mij en ik support hem. Dat hebben mensen in die tijd ongeveer gezien aan Jezus. En daar moet de vonk dus zijn overgesprongen, dat mensen zeggen, als dat bestaat, je had ook kunnen zeggen, Jezus, wat een brutaliteit, terug in je hok. Eerbiedig je ouders, eerbiedig de wet, eerbiedig God. Maar wat er gebeurt is dat mensen geloven in Jezus. Dat ze zeggen, deze vrijheid. En dan doet Jezus iets verbijsterends. Stel je nou voor, hè, als je van boeken lezen houdt, stel je voor dat de grote filosoof Sartre, dat die had gezegd, mensen, wat is nou de weg naar echte vrijheid? Dat Sartre dan had gezegd, de echte vrijheid vind je zo, koop al mijn boeken. Lees ze elke dag. Leer ze uit je hoofd. En als je klaar bent, zul je werkelijk vrij zijn. Wat als David Bowie had gezegd, de weg naar ware vrijheid, lieve mensen. Wees bij al mijn optredens, koop al mijn LP's, koop mijn CD's, draai ze elke dag, leer ze uit je hoofd en je zult werkelijk vrij zijn. Wie zou dat hebben geloofd? Niemand zou dat hebben geloofd. Iedereen zou zeggen, nou, wat een zelfoverschatting. En andere mensen zouden zeggen, nou, wat een goedkope marketing. En de meest slimme zouden zeggen, dit gaat natuurlijk radicaal in tegen hun eigen boodschap. Sartre heeft niet gezegd, iedereen moet worden zoals ik, je moet jezelf worden. Bowie heeft niet gezegd, iedereen moet worden zoals ik, je moet jezelf worden. En nou zegt Jezus in Johannes 8, Wil je werkelijk vrij worden? Blijf heel dicht bij mij. Lees mijn woorden. Leer mijn woorden. Leef mijn woorden. Dit is de waarheid. Die waarheid ben ik zelf. En ik maak jou vrij. Bijna gekkenwerk natuurlijk, om het zo te zeggen. Prachtig. En daarom is de Bijbel zo'n schitterend boek. Prachtig dat er dus niet staat amen. Maar prachtig dat er staat, terwijl iedereen nog verbijsterd is, dat de meest verbale van die mensen die er toen bij hebben gestaan, waarschijnlijk een paar schriftgeleerden, die Jezus horen zeggen, de weg naar de ware vrijheid is dat je blijft bij mij in mijn woorden, ik ben de waarheid, ik kan je vrijmaken. De meest verbale mensen zeggen, ho, 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 wij zijn kinderen van Abraham. En ik vind het tof, niet helemaal goede exegese, maar associatie mag soms ook. Ik vind het tof dat Abraham lijkt op Amsterdam. Dus als je het een beetje zo snel leest, dan kan je het ook zo lezen. Wij zijn kinderen van Amsterdam. En dan gaat het over ons opeens, hè? Want behalve op palen is juist ook onze stad gebouwd op mateloze vrijheidsliefde. Als je iemand niet iets moet voorschrijven of vertellen, dan zijn wij het wel, de Amsterdammers. Wij bepalen zelf, daar zijn we trots op, wat we denken, wat we zeggen, wat we doen. En als er iets niet bij ons in wil, net zo min als bij de Joden van toen, dan is dat dat wij op een of andere manier bevrijding nodig zouden hebben ten opzichte van waar we nu staan. Ik ben al vrij. Grappig, hè? Dat is een eerste eeuwse Jood en een 21ste eeuwse Amsterdammer, dat is volstrekt hetzelfde is. Als iemand met de claim van Jezus zegt, ik wil je bevrijden. Wat kom je doen? Ik ben al vrij. Hou je vast. Nu gebeurt er iets of het werkt niet vanmorgen. Nu komt het hele spannende. We beginnen even bij de Joden en dan komen we bij onszelf, bij de Amsterdammers. Als de Joden zeggen, Jezus, wat praat je over? Wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hè? Dat is wat ze zeggen. Wij zijn kinderen van Abraham. We zijn nooit iemand slaaf geweest. Paus Franciscus zou zeggen, dit is een typisch geval van spirituele Alzheimer. Dat zegt de paus soms, hè? Als je verblind bent voor evidente spirituele dingen. En je ziet het niet meer, spirituele Alzheimer. Wat is hier aan de hand? Dit zijn Joden die dat zeggen. Wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Ooit gehoord van Egypte? Slavenhuis. Honderden jaren gezeten, gezucht, geschreeuwd tot de Heer, totdat hij jullie heeft uitgeleid, bevrijd, met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Even vergeten, wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Op een ander vlak, heel die religieuze traditie, heel dat verhaal van Mozes, heel die Torah, die toch een weg ten leven zou moeten zijn. Waarom is dat in de dagen van Jezus voor veel mensen zo'n last? Waarom onderdrukt het hen zo? Wat gebeurt daar dan? Wat gaat er dan mis? Wij zijn nooit iemand slaaf geweest. En ook nog dit, op een derde level. Die mensen die dat roepen op het tempelplein. Wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Als ze even hun ogen iets verder naar boven heffen, op de heuvel, dan zie je daar een hele grote burcht, waarvan iedereen weet, hoger dan de tempel, daar zit het Romeinse garnizoen. Als er even hier iets misgaat, komen zij naar beneden en hakken de zaak kort en klein. Hoe bestaat het dat jij zegt als eerste eeuwse Jood, ogen nog met Jezus, ik ben nooit iemand slaaf geweest. Egypte vergeten, de religieuze traditie vergeten, de actualiteit vergeten. En wij Amsterdammers? Ja, wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Het is helemaal niet zo lang geleden, niet de middeleeuwen, dat ook in deze stad, een ontzettend vrije stad, dat de Fransen hier een tijd de baas waren. Dat de Duitsers hier een tijd de baas waren. Daar hebben we het niet heel graag over, hè? Kun je niet op heel veel plaatsen zien in deze stad. Ik weet ook niet of dat op de inburgeringscursus een hele prominente plek krijgt. Wat er gebeurd is met onze Joodse stadgenoten 70 jaar geleden, Mensen weten het ergens wel. Maar er wordt toch ook nog vaak, nog steeds over gezwegen. Wat wij zelf in deze supervrije stad hebben aangedaan in de rest van de wereld. Hoeveel mensen, hoeveel volken wij van hun vrijheid hebben beroofd. Als je je dan toch Amsterdammer voelt. Er wordt natuurlijk weinig over gezegd. Stel je zou hier op de Biemer een kaart kunnen maken van Amsterdam. Een map. En je zou dan met stipjes even kunnen laten zien hoeveel van de 830.000 Amsterdammers zijn er op dit moment slaaf van A, uitbuiting, B, alcohol, C, drugs. En je zou dan naar het scherm kijken. Niemand weet dat natuurlijk, dat is niet goed te meten. Ik denk, als ik maar even voor mezelf praat, dat ik verbijsterd zou zijn als ik de statistieken zou kennen. Andere stipjes. Hoeveel mensen in deze stad zijn slaaf van hun carrière, van hun geld? Heel veel stipjes. Hoeveel mensen die denken dat ze vrij zijn, kijk maar eens vrij zijn, lopen elke hype, elke trend, elke opvatting, bijna blindelings achterna, met al je vrijheid. Als je dat zou kunnen meten, heel veel stipjes. Of praat eens met een Amsterdammer, en het zijn er velen, die je kan vertellen hoe het is om gevangen te zijn in je eigen lijf, of gevangen te zijn in je eigen ziel. Gevangen te zijn van je eigen verleden of van je eigen toekomst. Wij zijn, dat punt durf ik hier vanmorgen wel te maken, wij zijn in deze vrije stad, met al onze vrijheid. Wij zijn op velerlei manieren slaaf van alles. En nog wat, we zitten er diep in. Wat mij ontroerde, ben ik ook te weten gekomen, is dat die grote David Bowie, voorvechter van de vrijheid, jaren 70, jaren 80, daarna is hij een tijd stil geweest. Aan het eind van zijn leven heeft hij nog een paar albums uitgebracht, nummers gemaakt, die door kenners worden beschouwd als fantastisch, fantastisch, briljant. En zijn allerlaatste song, die uitkwam 2-3 dagen voor zijn dood, in die allerlaatste song gaat het over de dood. Hij weet dan dat hij doodgaat, hij zingt over de dood. En hij zegt, de voorvechter van de vrijheid, hij zegt dat hij erop hoopt, je hoort het hem zingen, dat hij aan de andere kant van dit leven, dat hij daar iets hoopt te vinden dat echt de vrijheid is. Nou, waar het ook over gaat en waar de man precies ook hoopt, het heeft natuurlijk ook iets treurigs. Dat als je hier zo vele mensen het gevoel van vrijheid hebt gegeven, dat jij zelf aan het eind van je leven moet zeggen, ik hoop toch dat ik de echte vrijheid op een andere manier, in een andere dimensie vind. I will be free, zingt hij niet, I am free. En dan zegt Jezus, ik kan je bevrijden. Dat zegt hij tegen ieder mens die weet dat hij slaaf is van dit of van dat. Hij gaat nog dieper, hij zegt het ook tegen ieder mens die zich helemaal geen slaaf voelt van wat dan ook. Als Jezus ergens goed in was en beroemd om was, dan is het dat hij mensen de ogen kon openen, dat ook de goede dingen van het leven, de mooie dingen van het leven, dat die als geen ander op een bepaalde manier jou in slavernij kunnen doen leven. Er is niks mis met familie, maar al die mensen die in de geschiedenis onder het juk van hun familie hebben moeten buigen. Er is niet eens zoveel mis met geld en met carrière maken. Behalve als de nummer 1 waarde in je leven wordt. En je weet uit ervaring, rijke mensen kunnen dat vertellen, dat het nooit genoeg is. Dat geld nooit tegen jou zegt als je meester, en nou hebben we genoeg. Bij religie werkt het zo, religie kan iets prachtigs zijn. Maar als het echt op nummer 1 staat en het je meester wordt, dan kan het ook keihard worden. In zijn Joodse, in zijn islamitische, in zijn christelijke variant. En ik denk dat Jezus in onze stad, in onze tijd, onophoudelijk zou vertellen dat als je zo bezeten bent van vrijheid, dat je jezelf eens moet afvragen of je van dat ideaal, of je er ook niet een soort meester van hebt gemaakt, en of jij je niet een beetje als een slaaf gedraagt, en of het betekent dat als de vrijheid verdwijnt, dat dus ook jouw leven verdwijnt, en je hoop en je zin en je doel. En Jezus zou tijd tekort komen en voorbeelden genoeg hebben om te zeggen, maak dat jullie supervrije mensen met elkaar juist niet zo angstig voor de ontwikkeling in de wereld en de ontwikkeling in Nederland. Als je nou echt vrij bent, innerlijk vrij, Zou je dan niet ontspannender kunnen leven dan je nu doet? Is vrijheid niet gewoon je meester die je moet gehoorzamen? Kan, hè? Ik zeg niet dat het zo is. Kan. En dus, ieder mens kan op een of andere manier aanvoelen wat Jezus bedoelt. Als hij zegt, en nou kom ik, en ik heb iets anders, en ik kan je bevrijden. Wat daar gebeurt, is dat Jezus, wat bij ons op kernwaarde nummer 1 staat, of dat nou vrijheid is of iets anders, Jezus is van mening dat er op nummer 1 in je leven moet staan, hoort te staan, God, punt. Dus het komt pas goed met een mens in de ogen van Jezus, als waar het om draait in je leven, waar je hoop en je richting en je identiteit van afhangt, maar ook nog wel bij andere dingen zijn, als op één maar staat God. Dat is zijn boodschap. Mensen zeggen, maar dat hebben we toch al ongeveer de inleiding van de preek gehad, dat religie dat toch niet meer werkt. Dus nou komt God weer met verhalen en opvattingen en dan moet je daar weer onderdoor. Hier is de cirkel waarom je eindeloos over God kunt praten en nog steeds weinig mensen kunt overtuigen. Luister naar wat Jezus bedoelt. Hier op dit punt gaat het niet meer over een mening, een opvatting. Hier op dit punt gaat het over gospel, goed nieuws. Wat Jezus hier presenteert, dat is onzin of het is het. Hier komt het goede nieuws. Het unieke van Jezus zelf is dat hij, geloof ik als enige mens, heeft laten zien hoe een leven eruit ziet. Hoe een leven eruit kan zien als je werkelijk bevrijd bent van jezelf. Dat is wat geen enkele meester ooit kan doen. Elke kernwaarde nummer 1 maakt jou tot slaaf. Jij moet er altijd achteraan lopen. En Jezus zegt, laat zien, zo ziet het leven eruit als je vrij wordt van jezelf. Met Jezus zelfbewustzijn is niet zoveel mis. Maar het is 100% gekoppeld aan zijn godsbewustzijn en andersom. Hij leidt datgene wat wij vaak ego noemen, hij leidt daar dus geen enkele last van te hebben. Er is alleen God en hij is er zelf en er zijn al die mensen om hem heen. En dat is jaloersmakend geweest in zijn eigen dagen. En daarvan hebben mensen gezegd, kan ik dat ook? Is dat ook voor mij? En het antwoord van Jezus is een radicaal ja. Hij heeft tegen ieder mens gezegd dat er één God bestaat onder de goden, die niet je meester wil zijn, die ook niet zo wenst te worden aangesproken, onze meester die in de hemelen zijt. Dus één God, zei Jezus, dat is je vader. Daar kom je vandaan, daar ga je naartoe en wat er ook gebeurt in je leven, hij gaat met je mee en hij wacht je op. Dat te geloven, al is het maar zo'n stukje te geloven, geeft al iets van innerlijke vrijheid waar niets anders toe in staat is. Jezus gaat nog verder, heeft niet alleen over die vader verteld, hij heeft ook steeds op zichzelf gewezen. Doet hij hier in Johannes 8, ik kan je bevrijden. Nou, waar wil je die allemaal van bevrijden? Laat beperken tot twee dingen. De moeilijkste zaken in het leven van een mens. Je hebt schuld, en wat je hebt gedaan of wat je is overkomen, en je gaat dood op een dag. Dat zijn de twee dingen waar Sartre altijd over schrijft en Bowie altijd over zingt. Dat is allemaal verschrikkelijk. Schuld in het leven, dood in het leven. Jezus zegt, en als ik je nou daar eens van bevrijd, als er op het punt waar nu schuld staat, als daar genade komt te staan, als op het punt waar nu dood heerst, als daar leven komt te staan, je leven wordt nooit meer hetzelfde. Ik kan het doen, ik ga het doen. Geen tijd vanmorgen om hier van alles te zeggen over kruis en opstanding, maar dat gebeurt er natuurlijk. Jezus sterven, Jezus dood, Jezus opstaan, bevrijding. Om te beginnen van dit, van wat schuld is en wat dood is. En voor mij is er genade en voor mij is er leven. En dan is het verhaal van Jezus nog niet klaar. Zijn evangelie, dan zegt hij, belooft hij al bij zijn leven, dat als hij er straks niet meer is, dat er iemand anders komt. Dat is een stem, dat is een kracht, dat is een persoon. Jezus noemt het Heilige Geest. En hij heeft tegen zijn leerlingen gezegd, en die zal jullie onophoudelijk duidelijk maken wat echte vrijheid is. Wat die jongen van 17 in dat Britse provinciestadje voelde toen hij voor het eerst met David Bowie in aanraking kwam. Eigenlijk is dat helemaal niet zo uniek. Dat is wat Jezus aan zijn volgelingen 2000 jaar geleden al heeft beloofd. Dat iemand jou moet vertellen dat je niet gedoemd bent om te leven zoals men het nou in één keer wil. Of je familie het nou één keer wil. Of je cultuur nou één keer wil. Alles is mogelijk. En mensen die drie dingen bij elkaar konden combineren, die zeiden dus, wacht even, dus God is mijn vader. Dat is bevrijding van schuld en dood. En ik hoef het niet uit een boekje te halen, maar dat is dus een stem van God zelf die mij elke keer in elke situatie zal leren, niet wat ik moet doen, maar wat vrijheid is. Nou, als dat het is, dan geef ik mijzelf op voor de inburgeringscursus christen worden. Dat is eigenlijk wat Paulus heeft gedaan, hè? De rest van het Nieuwe Testament. Al die brieven zijn gewoon een verzameling folders. Met de kernwaarden van het Koninkrijk van God, het nieuwe leven, het verhaal van Jezus. En heel interessant dat juist in die brieven van Paulus, misschien wel het vaakst besproken begrip, dat dan dus wel vrijheid is. Paulus zegt niet, kijk naar mij, ik kan je bevrijden. Hij zegt, kijk naar hem, Jezus, daar gebeurt het. Daar is de vrijheid. Wat zou het fantastisch zijn als we de mogelijkheid hadden om te zeggen, nou, genoeg inleiding. Genoeg om eens even flink over te praten met elkaar. Het zou mooi zijn om hier een geweldig gesprek te beginnen. Binnen de context van zo'n dienst toch een beetje moeilijk. Als ik nou afrond, ongeveer ga stoppen. En als ik je nou twee dingen mee mag geven om misschien juist wel straks dat gesprek over te beginnen. Je mag natuurlijk over alles praten. Maar als je zegt, geef me nog iets, dan noem ik je twee dingen. Het eerste is dit. We zongen hier al zeer aan het begin van de dienst. God maakt vrij, God maakt vrij, God maakt vrij. Is geweldig. Kan natuurlijk alleen een enorme dooddoener worden als in diezelfde kerk waar dat gezongen wordt, God maakt vrij, God maakt vrij, als het ook niet heel veel gaat over ik zit vast, ik zit vast, ik zit vast. Ik heb ons een beetje onrust dat we in kerken tegenwoordig dat we het liever over die vrijheid hebben dan over die gevangenschap, over die gebondenheid. Ik vind het zelf ook prettig om naar een verhaal te vragen of gehoord luisteren over vrijheid. Dat iemand mij confronteert met waar ik allemaal in vast zit. Maar lieve mensen, hoe heilzaam is het, ik spreek uit ervaring, hoe heilzaam is het als je af en toe je hart kunt luchten over hier zit ik aan vast, daar zit ik aan vast, hier ben ik doorgebonden, daar ben ik doorgebonden. Wat zouden kerken gouden zaken kunnen doen als hier een plaats is van ruimte en vertrouwen om het ook heel veel te hebben over je eigen vormen van hier zit ik in vast. Het hoeft helemaal niet over extreme dingen te gaan, hè. Het rijtje Amsterdam, wat ik heb genoemd, net geldt volgens mij voor iedereen. Wat een toffe kerk als je het ook daarover hebt, veel daarover hebt. En dan zegt, God maakt vrij, God maakt vrij. Dan kloppen, vraag en antwoord. Dus denk daar eens over na. Hoor je in je eigen kerk, als dit je eigen kerk is, of wij ook maar hoort, als je bij een kerk hoort. Hoor je ook genoeg over dat je gebonden bent, dat je vastzit? Wordt het concreet? Helpt het je? Is het bemoedigend? Durf je het aan de ander te vragen? Zodat het verhaal dat God vrijheid is, dat het ook echt hoop is. En de laatste, de tweede is dit. We leven in onrustige tijden. En ik denk dat het een kans is. Ik spreek gewoon voor mezelf nu even. Anders vul ik in. Ik spreek voor mezelf. Voor mij is het een kans. De tijd waarin we leven, de situatie waarin Amerika verzeild geraakt is, waarin Nederland verzeild geraakt is. Voor mij is het een kans om te denken, wat wil ik nou graag zijn? Amsterdammer, Nederlander, westerling, cosmopoliet of toch voor alles christen? Natuurlijk heb ik heel graag een vrije wereld met fantastische mensen op elke troon en in elke regering. Maar wat is nou mijn roeping in het leven? Wil ik westerling zijn? Wil ik vrijheidsstrijder zijn? Vrijheidslievend zijn? Of wil ik christen zijn? Mijn cultuur leert mij, ik zeg en ik denk en ik doe wat ik wil. Mijn geloof leert mij, ik zeg niet meer wat ik denk Ik doe niet meer wat ik wil, want ik wens te gaan in het spoor van Jezus. Bij mij is dat een strijd, die twee wegen. En ik voel in weken zoals deze en op dagen zoals deze dat er een appel uitgaat van de wereld om me heen. Welk pad wil je nou lopen? Wat je cultuur je leert, wat je samenleving je leert of wat je geloof je leert. En dit zie ik wel schemeren. Jij kan het ook zien, dat als je kiest voor die weg van Jezus, ik doe niet meer wat ik zelf wil, ik zeg niet meer wat ik zelf wil, dat je ook heel anders gaat kijken naar mensen om je heen. Of er nou Amerikaanse presidenten zijn of Nederlandse coalitiekandidaten. Of het nou je buren zijn of je kerkgenoten of weet ik veel. Dus dat lijkt me ook iets om over na te denken als je dit niet helemaal onzin vindt. Wat wil je zijn? Kind van je cultuur of volgeling van Jezus? Ik ga bidden. En dan vraag ik kort en goed of God in zijn genade, in de veelheid van woorden, iets wil gebruiken dat goed is en tot de zegen is voor jou en voor jou en voor jou en ook voor mij. En na dat korte gebed gaan we luisteren naar Hans, onze organist. Hij komt met een orgelimprovisatie, geeft ons ook tijd om eens even wat dingen nog te overdenken. En het lied waarover hij improviseert, dat gaan we dan na verloop van enige tijd ook zingen. Mag ik met je bidden? Vader in de hemel, niet meester, Vader. Dank dat u er bent. Dank dat u hem hebt gezonden, die altijd bij u was en tot in eeuwigheid bij u zal zijn. Dank dat hij vlees en bloed aannam en een gezicht kreeg en een stem, uw stem. Dank, Heer Jezus, over hoe u uw tijd op aarde, zo kort als die was, hebt benut met eindeloos inspirerend spreken over dat wat er echt toe doet. We kunnen ons er iets bij voorstellen, dat massa's mensen die u hoorden, zeiden, wat is dit? Dit wil ik ook. En toch botste het toen en het botst nu. Ik bid, wij bidden samen. Laat uw boodschap van werkelijke vrijheid vandaag landen in ons hart. Iets daarvan. Wijs ons de weg naar onze vrijheid, die voor ieder van ons weer anders uitvalt en persoonlijk gekleurd is. Leer ons hoe gevangen we zitten in van alles en nog wat, uit verleden en heden. Maak ons vrij. Overtuig ons van het evangelie. En geef ons die geest die ons in tal van situaties zal leren wat de echte vrijheid is. Dat is wat ik u wil vragen. In uw eigen naam, Jezus. Amen.
verband met de voorbeden zijn er nog enkele mededelingen. Allereerst de bloemengroet. De bloemen zijn deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente voor mevrouw Gree Blom van Erkel. Zoals u vorige week heeft gehoord, is zij ruim een week geleden met een ernstige griep en met maag- en darmproblemen opgenomen in het Slotervaartziekenhuis. En zij verblijft er nog steeds voor verder onderzoek, omdat de oorzaak nog niet is gevonden. En morgen krijgt zij een maagonderzoek. Als er niets uit blijkt, zal zij weer waarschijnlijk teruggaan naar huis met de nodige hulp. We willen aan haar denken in de voorbeden en willen haar veel sterkte toewensen en daarom haar de bloemen geven. Is er iemand die namens ons deze bloemen wil brengen? Ja, dank u wel. Verder willen we in de voorbeden ook stilstaan bij enkele andere ouderen. Allereerst mevrouw Annie Meurs. Zij verblijft in de Schutse. Haar situatie gaat achteruit. Ze eet nauwelijks en slaapt veel. En om die reden willen wij ook voor haar bidden. Dat betreft ook de heer Arnoud Verhagen. Hij kan momenteel niet naar de kerk komen en evenmin naar de kring in verband met vocht in de benen en veel noodzakelijk toiletbezoek. Deze ouderen willen we in de voorbeden gedenken. Dan is er ook het gebedspunt voor Wereldblik, onze betrokkenheid met de wereld. Deze week is dat operatie mobilisatie. We willen bidden voor twee punten die zijn aangedragen in dat verband. Allereerst is er tussen kerst en oud en nieuw in Almere betrokkenheid geweest van 30 tieners in het kader van het programma Teens in Mission. Zij hebben zich ingezet voor anderen, onder meer door praktische klussen in het kader van present, het uitdelen van rozen met kaartjes op straat en het bemoedigen van hulpdiensten, politie, brand en ambulance. Dank voor het enthousiasme van deze tieners wordt aangegeven en bid dat God het werk verder zal zegenen. Tweede gebedspunt in het kader van operatie mobilisatie. Zij wil zich de komende jaren meer gaan richten op het werk onder de zogeheten onbereikten. En dat betekent voor operatie mobilisatie Nederland uitbreiding van het zendingswerk in de Haagse Schilderswijk. Bid dat het stel dat daar nu werkt, daar een team kan vormen om daar bezig te zijn. Dan is er wat je zou kunnen zeggen een klein dankpuntje. De adresboekjes zijn klaar achter in de kerk. Eindelijk zullen een aantal mensen zeggen met dank aan Cor Molenaar. Voor ieder adres is een boekje beschikbaar. U kunt dat achter bij de tafel ophalen. Nou, dat is zeker verplaatst. Naast de gemeenschappelijke gebeden is er na afloop van de dienst hiervoor in de kerk gelegenheid tot persoonlijke voorbeden. U kunt daar gebed en zegen ontvangen voor uzelf of voor anderen bij de leden van het gebedsteam die herkenbaar zijn aan hun badges. Dan gaan we nu over tot gebed.
Bidden wij samen voor wereld, voor stad en voor kerk. Heer onze God, dank dat we alles bij u mogen brengen, waarover we blij zijn of bedroefd, hoopvol of bang. Wij willen vanmorgen hier in deze kerk voor bidden voor de man die in de afgelopen week voor zoveel een baken van hoop was en voor anderen van vrees. Wij bidden u voor de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Wij danken u dat u in de Bijbel onophoudelijk zegt dat u werkt door welke koning of macht hebben dan ook. En daar willen wij op vertrouwen. En wij bidden dat u hem dingen laat doen die u wilt. En we bidden om uw zegen over alle mensen die hem omringen. Zijn ministers, zijn adviseurs. We bidden u net zo goed voor dat andere grote land in de wereld. Bidden voor de president van Rusland en voor zijn adviseurs. Wilt u geven dat er in de komende tijd dingen gebeuren die ons misschien nog verrassen? Wilt u in ieder geval beschermen? En wilt u ons ervan overtuigen dat deze wereld, los van welke president dan ook, dat die niet uit uw hand valt? Wij bidden u voor onze stad, voor burgemeester en wethouders hier, voor alle mensen die met hun bezig zijn om deze stad beter te maken, leefbaar te houden. Ook hier is veel verschil van opvatting over hoe je dat doet, of dat nou op de woonmarkt is, of dat het te maken heeft met andere zaken. Geef wijsheid En zegen juist ook al die Amsterdammers die geen publieke functie hebben, maar die in hun eigen buurt, in hun eigen straat, in hun eigen werkkring heel graag gewoon iets willen betekenen voor andere mensen. Zegen hen en geef hen manieren om die mensen steeds ook weer te vinden. In de kring van onze eigen gemeente noemen wij u in het gebed de namen waarover Johan net een korte toelichting heeft gegeven. Wij bidden u voor onze zuster Greet Blom. Wij bidden u voor onze zus in het geloof, mevrouw Annie Meurs. En wij bidden voor onze broeder Arnoud Verhagen. Of u in hun situaties, als ze door ouderdom allerlei moeite ondervinden, of u juist ook dan een God wilt zijn. En of u hen het evangelie wilt laten voelen dat als hun voeten op de weg van de vrijheid gaan, dat ze niet de hoop hoeven te verliezen. Dat ze dan ook onderweg zijn naar u en naar Jezus zelf en naar het eeuwige leven. Bemoedig hen op dat pad dat vaak ook zwaar is. We bidden u voor de verhalen waar Johan iets over vertelde. We danken u voor die tieners en de ervaringen die zij hebben opgedaan in Almere voor wat ze konden doen. Geef dat het in hun leven met hen meegaat. Dat ze daar zelf ook weer van groeien als mens, als kind van u. We bidden voor het werk van operatie mobilisatie op allerlei plaatsen in de wereld, ook in Nederland. We noemen u vanmorgen de naam van de Haagse Schilderswijk. Wat daar gebeurt, de mensen die daar bezig zijn, wilt u met uw geest daar zijn en voor hen uitgaan? Heer, er zou veel te noemen zijn, we zijn hier met velen. In de stilte willen we allemaal iets aan uzelf zeggen dat ons op dit moment het meest bezighoudt. En laten we dan samen hardop bidden, het gebed dat we van Jezus hebben geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 2 collectes zijn er. De eerste voor de stichting Gaven. De tweede om te voorzien in de energiekosten van deze kerk. En als die collecte is afgelopen, dan verzoek ik jullie om te staan. Om samen te zingen de psalm van de vrijheid. Psalm 124. En daarna mag ik jullie nog zegenen. Deze Heer zegent jullie en hij behoedt jullie. Hij doet zijn aangezicht over jullie lichten en hij is jullie genadig. Deze Heer verheft zijn aangezicht over u, over jou en hij geeft jullie zijn vrede. Amen. Dank aan iedereen die hielp om deze dienst mogelijk te maken. Muzikanten, technici. Tot ziens bij de koffie en een goede week. Fijne zondag.